Oh, jullie willen allemaal naar huis, dat is wel duidelijk, want er zijn maar twee vragen. Jullie hunkeren naar de eerste uitslagen. Echt, mensen, dat duurt nog uren. Ik hoop wel dat mijn partij gaat winnen. Ik had het van straks over Baden-Württemberg. Blijkt nou dat jullie een zuster uit Baden-Württemberg in jullie midden hebben. Wat bijzonder. Is er ook nog een Italiaanse en een Spaanse zuster in ons midden? Una sorella italiana. Oké. Okay. Ja, we zijn er allemaal. Ik heb maar twee vragen. Maar ik kan heel lang doen over een vraag, hoor. Renate, daar was ik toch bijna begonnen terwijl jij nog niet eens zit. Precies. Deze mooie vraag. Hoe weet je wat Gods plan is met je leven? Daar zit een vraag achter. Nog meerdere vragen. Is er zoiets als Gods plan voor je leven in de zin dat er een soort blauwdruk in de hemel is, waarin staat dan en dan leer je een meisje kennen of een jongen. Dan ga je trouwen, je gaat die studie volgen, je gaat die carrière doormaken. Het klinkt wel een beetje gereformeerd. Alles is van tevoren al van voor de grondlegging der wereld door God vastgelegd. Je moet alleen nog achter zien te komen wat het allemaal inhoudt. Ik kan eigenlijk in de Bijbel niet zo vinden dat plan van God in je leven, althans zo specifiek ingevuld zoals ik dat net noemde. Ik weet maar van één plan van God en dat is voor ons allemaal hetzelfde. En dat is ook van voor de grondlegging der wereld. En je vindt dat in Romeinen 8 vers 29. God heeft ons tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. En ik weet dus niet of er in de Bijbel nog verder maar één aanwijzing is dat er een soort plan is waarvan ik moet zien dat ik daarachter kom. Als er zo'n plan bestaat, dan geloof ik, dus aangenomen dat, dan geloof ik nog helemaal niet dat u daarachter zou moeten komen. Ik ben nou net 66 jaar geworden, ik moet er niet aan denken. Als ik met mijn 25ste geweten had hoe die jaren tussen de 25 en de 66 eruit zou hebben gezien, A, ik zou het niet geloofd hebben. En B, het zou mij op mijn 25ste op een heel verkeerde manier hebben beïnvloed. Als er al zoiets is als een plan van God voor uw leven, dan is het enige wat u daarvan te zien krijgt, is het volgende stapje dat u moet zetten. Er is een mooie tekst in Psalm 119 die zegt, Gods woord is een lamp voor je voet en een licht voor je pad. Let eens op dat eerste, een lamp voor je voet. Dat wil zeggen een lamp die genoeg licht geeft om de volgende stap te kunnen zetten. Wees u maar blij dat er niet zoiets is als een plan dat u helemaal zou moeten leren kennen. God geeft door zijn woord en door zijn geest genoeg duidelijkheid over een volgende stap die je zou moeten zetten. En als u zich daarbij zou vergissen, u neemt een verkeerde beslissing en dat kan zomaar gebeuren. Je kiest de verkeerde partner, je verkiest de verkeerde studie, de verkeerde baan en noem maar op. Denk nou niet dat God met eerbied gesproken met zijn handen in het haar zit, want het hele plan dat hij zo mooi voor u had uitgestippeld, dat loopt helemaal mis. Hij had dat aardige meisje voor u op het oog en nou trouwt u met een heel ander meisje. Hele plan in duigen. Hij had zo mooi bedacht dat u dat en dat zou gaan studeren en dan gaat u dat en dat kiezen. Hele plan in duigen. Ik geloof daar helemaal niks van. Ik geloof zelfs dat het benauwend kan zijn als je je zo voorstelt dat er een plan is dat je precies moet volgen van stap tot stap, want anders gaat het allemaal mis. Als ik straks voor de rechterstoel vraag, dan gaat het niet over mijn carrière. Dan gaat het over de vraag in hoeverre hij Christus in mijn leven heeft kunnen verwerkelijken. En daarbij is het heel wat minder belangrijk welke studie ik gevolgd heb en welke banen ik gehad heb. Het gaat om dat ik op een bepaald moment weet welke de volgende stap is. En zelfs als ik me daarin zou vergissen, is er bij God nog steeds geen man overboord. Met andere woorden, Sommige predikers hebben het er altijd over, Gods plan voor je leven. En ik kan dat ook wel een beetje begrijpen en ik kan er ook in zekere mate wel mee instemmen. Maar ik vind het veel belangrijker dat zo'n woord uit prediker dat zegt, doe wat uw hand vindt om te doen. Heer, wat moet ik doen? Dat kan enorm verlammend zijn. Je doet helemaal niks, maar je bent bang om het verkeerde te doen. En dan zegt prediker, doe wat je hand vindt om te doen. Er komen dingen op je af. Wel, neem ze aan uit de hand van de Heer. Iemand die je kunt helpen. Ik krijg heel vaak het verzoek, mag ik met u praten? En dan bid ik daarover. En soms zeg ik, ja, ik geloof dat het, daar ben ik natuurlijk zuinig mee. Want er gaat heel veel tijd mee heen. Zo'n gesprek duurt gauw een 2 uur. Hoe komt iemand zogenaamd voor 10 minuten? Niemand komt voor 10 minuten. Maar soms heb je een heel duidelijk gevoel, ja, dat moet ik doen. Of soms heb ik een heel duidelijk gevoel, dat moet ik niet doen. Soms had ik iemand op bezoek waarvan ik dacht, dat moet. En iemand vroeg me een gesprek en ik dacht, nee, dat moet niet. Maar dan zou ik me erin vergissen. Gods plan gaat nooit verkeerd. En help mij om in te zien dat het niet zo wijs was dat ik dat gedaan heb. En dat ik volgende keer beter moet opletten. En dat ik... Maar elke keer heb ik zo licht nodig voor een stapje. En al die stapjes bij elkaar geven een bepaald patroon, een bepaald leven. Maar om aan het eind te zeggen dat God zegt, nou, ik had toch totaal wat anders voor ogen. Je hele leven is mislukt, terwijl ik misschien toch een heleboel mooie dingen heb mogen doen. Nee, ik ken dat niet. Ik wil ook niet onder die kramp leven. Ik wil het gevoel hebben dat de Heer me zal willen leiden in elke volgende stap. En ook dat hij niet al te boos is als ik, trouwens de Heer is nooit boos op ongelovigen. Maar wel dat hij, dat u ons ook weer helpen wil om dan over die verkeerde beslissing heen te stappen. Soms heb ik wel eens besloten om iemand wel op bezoek te vragen en ik had er na een kwartier al spijt van. Dan is het lastig om iemand de deur uit te werken. En later in de hemel zal ik misschien ook ervaren tegen wie ik nee gezegd heb, waar ik de Heer zei, nou dat was nou zo mooi geweest als je die nou wel bij je thuis had gelaten. Dat zijn dingen, maar Gods plan is mij te rigide, te strak. Het klinkt te veel als een blauwdruk. Dus ik weet niet, misschien heb ik nou wel een hele theologie overhoop gegooid. Dus als Gods plan hoef je niet te weten. En als er zo'n plan bestaat, nogmaals, dan krijg je dat toch niet te horen. En dat is maar goed ook. Zou u nu wel willen horen dan, tot hoe lang u mag leven bijvoorbeeld? Dat zou ik toch niet willen weten. En bovendien, u hebt het ook niet nodig. Wat je nodig hebt, is genade voor de dingen die je nu moet doen. He, u komt straks thuis en u moet een beslissing nemen of u naar NOS of naar RTL gaat kijken. Toch? Maar je kunt daarin geen foute beslissingen nemen. Ik geloof ook niet. Ik geloof dat de Heer ons veel meer ruimte geeft ook. Ik herinner mij een lesje die ik leerde van een broeder. Die vroeg, hier, mag ik daar en daar naartoe? Ja, dat kostte een hoop geld en dat was ver weg. En ik zei later, en wat heb je besloten? Hij zei, ik ga. Ik zei, wat heeft de Heer dan tegen je gezegd? De Heer heeft tegen me gezegd, zei hij, met een doodernstig gezicht. De Heer heeft tegen me gezegd, dit mag je nou eens helemaal zelf weten. En ik vond dat zo verkwikkend. Gods plan betekent niet dat ik bij elk wisselwasje moet vragen. De Heer wil dat ik voor zelfstandig word, dat ik volwassen word. Als ik 's morgens vraag, hier zal ik nou dat groene of dat blauwe colbertje aantrekken. Dan heb je kans dat er een stem uit de hemel komt die zegt, ik ben je vader, ik ben je moeder niet. Dat zijn dingen die kun je zelf ook bepalen. Gods plan is in grote contouren. En in grote contouren is niks anders dan dat hij ons gelegenheid geeft dat het beeld van Christus in ons verwerkelijk wordt. En daarbinnen hebben we enorme speelruimte. En hij laat ons dat ook, want hij wil dat we volwassen christenen worden. Dat hoort bij volwassen christendom. Een volwassen christen is niet iemand die bij elk stapje moet vragen, hoe moet ik nou lopen? Maar de Heer wil ons helpen om zelf te leren lopen. Dat vindt u misschien gek. Want het lijkt in je diepe afhankelijkheid van Christus, voor elk stapje heb je wijsheid nodig. Nou, het is goed om voor belangrijke dingen in je leven om te bidden wat je doen moet. Maar er zijn ook een heleboel dingen in je leven, daar zegt hij, dat mag je nou zelf weten. Als je maar eerlijk bent tegenover je eigen motieven, dat zegt hij er dan bij, denk ik. Als je maar eerlijk bent over je eigen motieven, waarom wil je dit doen of waarom wil je dat doen? Waarom wil je nou dit ondernemen? Wat drijf je nou ten diepste? Dat vind ik het heerlijk ook van het echte gebed. Het echte gebed is niet, Heer, wilt u eventjes zeggen hoe het links of rechts moet? Of ook niet, Heer, ik heb besloten links te gaan, wilt u even uw paraafje zetten? Dat al helemaal natuurlijk niet. Maar wel dat ik eerlijk ben. Heer, ik zou zo graag dit of dat, maar dit zijn mijn motieven. Wat vinden u ervan? Gebed is een oefening in eerlijkheid. Eerlijkheid tegenover jezelf en eerlijkheid tegenover de Heer. Echt bidden is dat je met al die dingen ook bij hem terechtkomt. Maar niet in de zin dat hij altijd voor stapje je een soort aanwijzing moet geven. Want dan komt meteen weer de volgende vraag van, hoe krijg je die aanwijzingen dan, weet je wel, geen briefjes uit de hemel. Maar eerlijkheid over je eigen motieven en dat voor hem uitspreken, waarom wil je dingen? Waarom wil je die of die dingen beslissen? Waarom wil je die dingen graag doen? Ik denk dat hij daar veel royaler in is, omdat hij ons graag tot volwassen christenen kunnen maken. Het is toch heerlijk als je kinderen volwassen worden, je hoeft ze niet meer te vertellen wat ze moeten doen. Tenzij dat ze een keer om raad zouden vragen en dan zeg je nog, nou, je moet het zelf weten, maar dit zou mijn advies zijn, maar meer niet. Dat is toch heerlijk? Ik denk dat de Heer, dat de Vader het ook heerlijk vindt als we opgroeien tot volwassen christenen. Want een volwassen christen doet de dingen vanuit goede motieven. Dan kan hij wel eens in falen, maar dat is toch zijn diepste motief. Daar is hij juist een volwassen christen voor. En niet aan iemand die stapje voor stapje, zoals bij kleine kinderen, aanwijzing moet ontvangen hoe die moet handelen. Nou, het is misschien wel een heel ander antwoord dan u had verwacht, maar u krijgt niks anders dan dit. Er is niks aan te doen. De andere vraag, de uitspraak dat ordening geschapen is, aards is en dus goed is, totdat het door de zonde werelds wordt, is dat altijd zo? Of is er een ordening die al in zichzelf slecht is? Hoe toets je dat? Ja, dat is een nogal wijsgerige vraag. Dat is een ingewikkelde vraag over de structuur van onze geschapen werkelijkheid. Ik zal u een onderscheid maken, het is een beetje technisch, maar het heeft mij erg geholpen. Als ik een schoolbord had, dan zou ik een groot plusteken, twee coördinaten om het deftig te zeggen, een groot plusteken. En dan zou ik zeggen, kijk, die verticale as, dat gaat over richting, gerichtheid, ik zal het direct uitleggen. En de horizontale as gaat over structuur. Dat zijn twee dimensies in onze werkelijkheid, structuur en richting. Tot die structuren, wij horen bijvoorbeeld al die samenlevingsverbanden waar ik het over had. Huwelijk, gezin, kerk, staat, bedrijf, school, vereniging, politieke partij, etc. Geen daarvan is in zichzelf verkeerd. Maar de verticale as heeft met gerichtheid te maken. In elk van die verbanden kun je op God gericht zijn of op de duivel gericht zijn. Kun je geleid worden door Gods geest of geleid worden door je zondige vlees. Het verkeerde in de werkelijkheid heeft dus nooit betrekking op bepaalde terreinen. Als je nou maar zorgt dat je wegblijft van de politiek, dan leef je in ware toewijding aan de Heer. Nee, het is veel moeilijker om in de politiek toegewijd te zijn aan de Heer, dan je toewijding zo op te vatten dat het betekent dat je je van die politiek afscheidt. En dat geldt voor een heleboel andere terreinen precies net zo. Je kunt natuurlijk zeggen, noemen ze een gek ding, een bordeel, dat is toch typisch werelds, dat is toch een bepaald verband waar je niet thuis hoort. Ja, maar wat is het? Een bordeel is een aanfluiting van iets wat goed is, wat God gegeven heeft. Wat hij gegeven heeft in het huwelijk tussen ene man en de ene vrouw. Waar dat geëxploiteerd wordt door de duivel en uitgebuit wordt, daar maakt hij er iets onerends van. Maar dat maakt nooit het huwelijk en ook nooit de seksualiteit als zodanig iets verkeerds. Alleen de verkeerde toepassing ervan, die is verwerpelijk. En zo is er geen terrein. Deze bijvoorbeeld was heel lang de tendens bij sommige christenen, en in bevindelijk gereformeerde kringen heb je dat toch wel heel sterk. Bijvoorbeeld dat alle kunst bijvoorbeeld verdacht is. Alsof alle kunst in handen van de duivel is. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. En als het zo is, dan is het onze eigen schuld. Dat we de hele terrein van de kunst overgelaten hebben aan de duivel, doordat we ons daar zelf aan onttrokken hebben. Ja, als je daaraan onttrekt, ja, dan komt het uiteindelijk nog alleen maar in de handen van de duivel. Maar dat is helemaal niet omdat de kunst als zodanig iets verwerpelijks zou zijn. En zo geldt dat voor alle terreinen van de samenleving. Er is geen terrein. De wetenschap, voor heel veel christenen is de wetenschap een soort boeman, een soort bedreiging. Wat natuurlijk onzin is, want ze leven elke dag bij de vruchten van de wetenschap. Denk alleen al aan de geweldige technologische vooruitgang waar we allemaal van profiteren. Als iemand op het internet aan het verkondigen is hoe boos deze wereld wel in elkaar zit, dan denk ik, nou, hij heeft dan toch maar mooi het internet gebruik gemaakt. Dat ook een product is van deze boze wereld. Maar dat is een niet onderscheiden van structuur en gerichtheid. Een heel simpel voorbeeld. Ooit is het mes uitgevonden. God was er van meet af aan op bedacht dat hij mensen zou maken die messen zouden uitvinden. Met messen kun je zeer goede dingen doen. Je kunt er namelijk vlees mee snijden als je een dier gedood hebt. Dat je een eetbaar dier. Maar met messen kun je ook een heleboel kwaad aanrichten. Het vuur is ooit uitgevonden al heel vroeg in de geschiedenis van de mensheid. Met vuur kun je fantastische dingen doen. Je kunt er eten mee koken. Je kunt er licht mee maken. Je kunt er warmte mee verspreiden. Maar met vuur kun je geweldige schade aanrichten. Dat is het punt. Er is geen ding te noemen dat in zichzelf verwerpelijk is. Het is het gebruik, dat is de gerichtheid. De structuren zijn van God gegeven. Rechtstreeks of door mensen ontwikkeld. Zo heeft God rechtstreeks het huwelijk ingesteld. Maar de staat is een latere ontwikkeling. Maar de staat is niet verwerpelijk. Boosaardige mensen die staten misbruiken om bijvoorbeeld hun onderdanen te onderdrukken enzovoort. Dat is verwerpelijk. De dingen zijn niet in zichzelf verwerpelijk, want die gaan terug op Gods goede schepping. Maar in die gerichtheid, die verticale as, daar zien we in al die terreinen hoe ze gebruikt kunnen worden in dienst van God en hoe ze gebruikt kunnen worden in dienst van Satan of in dienst van het zondige vlees. Dus dit is een heel erg belangrijke vraag. Maar het zou eigenlijk leuk zijn om daar met de vraagsteller persoonlijk over door te praten. Want die zou dan misschien heel concrete voorbeelden kunnen noemen. Waarvan hij zegt, ja maar dat of dat is dan toch wel een ordening of een samenlevingsverband of wat dan ook dat verwerpelijk is. En ik denk dat je dan in alle gevallen, dus de vraagsteller kan dat ook voor zichzelf uitwerken. In alle gevallen zou je dan kunnen zeggen, nee, het gaat hier altijd om een soort parasiteren op het goede dat God gegeven heeft, maar dat wij volstrekt bedorven hebben. Een bioscoop in zichzelf is niet iets verwerpelijks. Trouwens, vandaag is dat makkelijker om dat te zeggen dan vroeger, toen voor veel christenen dat het hol van het kwaad was. Nee, want een bioscoop is niks anders dan een zaal waar films worden vertoond. En er zijn goede films en er zijn verderfelijke films. Maar het medium film is niet verkeerd. En zo is er ontaarde kunst en er is ook God-erende kunst. En ook een heleboel iets neutraals ertussenin wat je niet zo precies kunt indelen. Maar dat omdat het kunst is, iets van de grootheid van de mens weerspiegelt. En overal waarin de grootheid van de mens zich weerspiegelt, weerspiegelt zich de grootheid van de schepper die hem gemaakt heeft. Zelfs als het helemaal niet specifiek christelijke kunst is. Denk aan dat belangrijke punt dat ik nog één keer onderstreep. Wat zowel Balkenende als Rauwvoet in de campagne hebben gezegd. Er zijn geen specifiek christelijke dingen. Natuurlijk, je hebt een christelijke godsdienst. Je hebt een kerk en dat is wat anders dan een synagoge of een moskee. Maar de thema's waarin het in de verkiezingen gaat zijn allemaal christelijk. Dat betekent, ze zijn allemaal thema's waarover wij zoeken het licht van de schrift en van zijn heilige geest te laten schijnen. En in die zin zijn er niet thema's die christelijker zijn. We zijn niet een one-issue partij. En dat geldt gelukkig nu voor alle drie christelijke partijen. Dat ze over het hele front hun opvattingen verkondigen. En die, als het goed is, zijn die altijd geïnspireerd door de schrift in de kracht van de geest. Dus er zijn geen specifiek christelijke terreinen. Er is een christelijk terrein en een werelds terrein. Zo werkt het niet. De kerk kan zeer werelds worden. Als mensen daar zich laten leiden door het vlees, als ze met elkaar bakkeleien, in nijd en twist, 1 Korinthe 3 zegt dat is babygedrag, dat is het werk van het vlees. De kerk als zodanig is niet heilig, in de praktijk gezien, wel zoals ze in het oog van God is, idealiter, in de hemel. Maar in de praktijk kan ze net zo onheilig zijn en net zo onchristelijk en ongeestelijk zich gedragen als welk ander verband dan ook. Er zijn sommige Joden en moslims zijn vromer dan sommige christenen. Want het christen zijn maak je als zodanig nog niet vroom. Maar het is de toewijding jegens God zoals je hem hebt mogen leren kennen. En in dat opzicht zijn er nobeler, toegewijdere mensen van andere godsdienst dan sommige christenen. Het feit dat je een bepaalde godsdienst aanhangt maakt je nog op zichzelf niet zo vroom. Maar wat je ermee doet, wat het met jou doet in jouw gewone leven. Wat voor soort mens het van jou maakt. En daar heb je weer het geloof moet vrucht dragen. En waar die vruchten zichtbaar worden, daar wordt God geëerd. Maar geloof zonder vrucht betekent niks. Als je dat denkt dat dat protestantisme is, geloof zonder vrucht, dan begrijp je niks van. En er zijn mensen die dat zeggen. Het zijn mensen die zeggen, maakt niet uit hoe je leeft. Ja, het is wel heel erg natuurlijk en dat is niet Gods bedoeling. Maar uiteindelijk, je hebt dan toch maar geloofd en dus je gaat wel naar de hemel. Dat is een ontaarde vorm van protestantisme. En alles wat vastloopt door zijn eigen extremisme. Dat is verwerpelijk. Dat is niet zoals de bedoeling was. De leer van Luther was van enorm belang om duidelijk te maken dat niemand in eigen kracht bij God in een goed blaadje kan komen. De hemel kan verdienen. Wij leven uit pure genade. Maar ik las bij Pinchas Lapid, een orthodoxe Jood, die zei: het Jodendom is een godsdienst van pure genade. En zoals hij dat omschreef, had hij volkomen gelijk. En zoals mijn vriend bisschop Gerard de Korte schrijft: het katholicisme is een geloof van pure genade van God. Elke katholiek die een beetje op de hoogte is van het woord van God, die weet dat hij leeft uit pure genade. Nou ja, zo kan ik nog een hele tijd doorgaan, maar ik wil niet de kunst demonstreren hoe lang je wel niet kan praten over twee vragen. Dus we gaan het afronden. Ik ga samen met u eindigen. Ik ben heel blij dat u bent de laatste der Mohikanen. Maar het is ook al zomer en het is verkiezingen. Dus ik ben heel blij dat u toch gekomen bent. Dat wil ik even onderstrepen wat jij straks gezegd hebt. Laten we samen deze avond afsluiten met gebed. Heere God, we danken u dat u alle dingen weet. Dat alle dingen in uw hand zijn. Dat geldt ook voor de verdeling van de Tweede Kamer. De zetelverdeling. Dat geldt voor het nieuwe kabinet dat we zullen krijgen. En we weten niet zeker of we wel het beste kabinet krijgen, maar zeker een kabinet dat we verdienen. Met z'n allen als Nederlandse bevolking. Heere God, en ook al zou het een heel slecht kabinet worden, omdat we niet beter verdienen, dan danken we u dat we weten dat u toch boven alle dingen staat. En dat u niets uit de hand loopt. Heer, we danken u dat we zo mogen leven als discipelen van de Heer Jezus op alle terreinen van het leven. We zijn al vandaag heel bijzonder met de politiek bezig. Maar er zijn zoveel andere terreinen, ook op het terrein van de kunst en van de wetenschap. We danken u dat daar serieuze christenen zijn die daarin ook heel bijzondere dingen doen. En zo is het in onze bedrijven en in onze scholen, in onze partijen, in onze gezinnen. Heere God, help ons om in al die terreinen te laten zien hoe een christen die dingen doet en beleeft en verwerkelijkt. Als een zoutend zout. Een zout dat anderen zout maakt. En een lichtend licht. Een licht dat anderen in het licht stelt. En tot het licht brengt. Help ons daarin. Want als de Heer Jezus ons dit onderwijs heeft gegeven, dan moet het van groot belang zijn. Anders zou het zo niet gebeurd zijn. En help ons daarom om mensen te zijn die relevant zijn in de omgeving waar u ons geplaatst hebt. En misschien, Heer, is er wel een groot plan voor ons leven, maar we willen er niet meer van zien dan de volgende stap die we zouden moeten zetten. En help ons om elke keer die volgende stap in ons leven te onderscheiden. En ook te zien dat als we toch vergissingen maken, Heer, dat we altijd bij u een nieuw begin mogen maken. En dat het u nooit uit de hand loopt. En dat u er nooit van in de war raakt. Help ons om zo te wandelen voor uw aangezicht. Als discipelen van de Heer Jezus. Als volgelingen van hem. Toegewijd. Dank u wel voor wat we hebben mogen zien in al deze avonden. Wees ons nu nabij als we van hier gaan. Zegen en leid en bewaar ons in alle dingen. Tot eer en grootmaking van uw naam. Amen. Vrienden, gaat allen heen. Ik wens u veel sterkte vannacht. Die gaat gewoon slapen en trekt ze er helemaal niks van aan. Ja, u ziet het morgen wel. Nee, zo zit ik niet in elkaar hoor. Ik wil het weten.